En als alles goed is, hebben we nu Brigitte Hermans aan de lijn. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Sorry voor de technische problemen.
Geen probleem.
U bent medewerkster bij Broederlijk Delen. En Broederlijk Delen maakt ook deel uit van het actieplatform Palestina. Deze week, en eigenlijk vorige week, woensdag, is er in Libanon heel wat gebeurd. De reden hiervoor, de aanleiding eigenlijk, is de ontvoering van een aantal Israëlische soldaten door de Hezbollah. En het antwoord van Israël is eigenlijk een ronduit een strafexpeditie in gans het land. Kan u ons daar wat meer over vertellen? Is die ontvoering eigenlijk de enige reden dat Israël Libanon zo afstraft? Of gaat er meer achter schuil?
Ik denk dat er meer achter schuil gaat. En dat zeggen ook heel veel Israëlische politici en militairen. Dat die ontvoering zowel in de Gazastrook, want dat is een week daarvoor gebeurd, als in Libanon van de Israëlische militairen gewoon een aanleiding was voor militaire operaties. Het is zo dat Israël al heel lang Hezbollah als een doorn in het oog ziet. En Hezbollah al heel lang eigenlijk wil ontmantelen, omdat het een bedreiging vormt voor de veiligheid van Israël. Dus met de kidnapping of de gevangenneming van die soldaten aan de Israëlische grens was het een ideale gelegenheid voor Israël om Libanon heel zwaar te gaan aanvallen, om bombardementen uit te voeren tegen doelwitten van Hezbollah, dus opslagplaatsen voor wapens en dergelijke meer. Maar uiteraard heeft Israël daarbij heel buitensporig gereageerd. Er zijn al meer dan 200 Libanese liever doden gevallen. Ook door de raketaanvallen van Hezbollah zijn er al meer dan 10 Israëlische doden gevallen. Dus het geweld aan beide kanten houdt niet op. Maar het is eigenlijk heel duidelijk dat Israël een belangrijk politiek en ook militair doel voor ogen heeft. Het wil een regimeverandering in Syrië, ook in Iran. En Libanon wil het hierbij ook inschakelen voor een stuk. Hezbollah moet ontmantelen, moet zich ontwapenen. En de Libanese regering moet daarbij helpen. Doet het dat niet, dan zal Israël heel zwaar druk gaan uitoefenen op de Libanese burgerbevolking.
Ja, ik heb gelezen dat de Israëlische bevolking, zelfs de meest linkse politici, de aanvallen van Israël steunen. Ik meen dus inderdaad uit angst voor die Hezbollah. Wat is die Hezbollah precies?
Hezbollah is een militie die eigenlijk dateert uit de Libanese burgeroorlog. En vooral de oorlog van Israël tegen Libanon. Dat was in 1982 en Hezbollah is dan opgericht door Libanese Shiiten. En die zijn eigenlijk gesteund vanuit Iran. Omdat je in Iran ook Shiiten hebt. En zij waren de eerste verzetsgroep tegen Israël in Zuid-Libanon vooral. Ze zijn daar gebleven tot 2000. Ze hebben echt een guerrilla-oorlog gevoerd tegen Israëlische troepen. En daardoor hebben ze Israël eigenlijk, zoals zij dat zeggen, verdreven uit Libanon.
Ja.
Want Israël bezette Libanon tot 2000. Dus sinds 2000 heeft Israël zich teruggetrokken. Maar is Hezbollah wel nog altijd raketten blijven afvuren aan de grens met Israël, omdat er nog een stuk grond betwist is. Dus Hezbollah is een beetje, wordt in de Arabische en moslimwereld gezien als de groep die Israël heeft kunnen verdrijven.
Ja, en in eigen land, in Libanon, ik heb gelezen dat 40% van de bevolking ook christenen zijn. Ik meen dat zij de Hezbollah niet steunen. Hoe zit het daarmee?
Het is zo, dat is natuurlijk heel moeilijk. In Libanon heb je een heel fragiel sectair evenwicht. Je hebt 19 verschillende etnische groepen. En je weet, de burgeroorlog heeft nog zijn sporen nagelaten. En sinds vorig jaar, sinds de terugtrekking van Syrië, dat nog altijd aanwezig was, militair in Libanon, is er eigenlijk heel langzaam, maar zeker, toch een vrij goed evenwicht. En zie je dat mensen elkaar mee gaan accepteren als het ware. Nu, de christenen hebben het vrij moeilijk met de Palestijnen, die ze verantwoordelijk achten voor heel veel van de problemen in Libanon, ook met de Shiiten. Maar toch steunen ze Hezbollah, omdat ze, heel veel mensen steunen Hezbollah, omdat ze zeggen van kijk, als zij moeten kiezen tussen Israël of Hezbollah, gaat onze steun uit naar Hezbollah, want Israël bestookt ons met raketten en bombardementen. En Hezbollah blijft een authentiek Libanese beweging. Ja. Ook al zorgt ze voor veel problemen.
Mm-hmm. Ik heb ook vernomen dat ze instaan voor vele medische en sociale voorzieningen. Dus het is ook meer dan zomaar een militaire beweging.
Ja, dus vooral sinds de jaren 90 zijn ze zich beginnen profileren als een politieke partij. En ze hadden een heel sterk sociaal netwerk. En daar kan je eigenlijk de vergelijking maken met Hamas in de Palestijnse gebieden. Dan zie je dat Hamas ook vooral een heel sterk sociaal netwerk heeft. En dat is de grote steun of het succes van islamistische bewegingen. Want Hezbollah had oorspronkelijk een islamistisch programma. Wou een religieuze staat in Libanon, islamitisch natuurlijk. Het is daarvan afgestapt. Maar het heeft dus een heel sterk sociaal verankerd netwerk. En het is ook een politieke partij geworden. Dus nu heb je twee ministers in de Libanese regering van Hezbollah-signatuur.
Ja, de internationale gemeenschap reageert eerder ingenomen, zal ik maar zeggen. De G8 is ook sterk verdeeld. Verenigde Staten steunt Israël. Wat doet Europa?
Heel weinig, omdat het moeilijk op kan tegen de Verenigde Staten. En ook omdat er binnen Europa, zeker binnen het vernieuwde en grotere Europa, heel diverse stemmen zijn. Als je naar de G8-top kijkt, dan zie je dat Merkel bijvoorbeeld eerder het standpunt van Bush gaat volgen. Mm-hmm. Israël heeft het recht om zich te verdedigen. Uiteraard, dat betwist niemand. Maar wat het daaraan koppelt, is natuurlijk vrij moeilijk. Het gaat een heel land plat gaan bombarderen.
Ja.
En daar gaat de Europese Unie niet tegen optreden, omdat de Verenigde Staten een beetje zijn gang laten gaan in het Midden-Oosten. En dat is natuurlijk wraakroepend voor heel de moslimwereld, maar zeker voor de Palestijnen en de Libanezen die zoiets hebben van, het is heel duidelijk waar Israël naartoe wil.
Mm-hmm.
En op lange termijn zal het alleen maar meer onrust creëren en vooral een regionale escalatie teweeg kunnen brengen.
Waarom zijn we zo terug ingetrokken en ingenomen? Is het uit schuldgevoel wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat we de Joden zo weinig durven tegenspreken?
Ik denk dat er verschillende factoren zijn. Uiteraard, wij zijn verantwoordelijk voor de Holocaust. En daar zal niet ooit iets aan kunnen veranderen, de Europese landen. En het is een feit dat ze daardoor minder kritiek op Israël durven leveren. Anderzijds merk je dat er nu, misschien toch wel sinds 2001, sinds het Al-Qaeda en het terrorisme enzovoort, dat je merkt dat we meer Israël gaan begrijpen en dat we minder Israël aan het internationaal recht houden. Want uiteraard heeft Israël het recht om zich te verdedigen, veilige grenzen te stellen, maar de bezetting van de Palestijnse gebieden duurt al bijna 40 jaar en de Europese Unie gaat daar heel weinig kritiek tegen hebben, omdat we natuurlijk economische belangen hebben met Israël. Dat is heel, heel belangrijk, omdat de Verenigde Staten heel sterk een pro-Israëlische houding hebben en sturen op een volledige vrijgeleide van Israël in het Midden-Oosten. En omdat we ons niet sterk genoeg voelen, we zijn heel sterk verdeeld. Frankrijk is bijvoorbeeld nu in de kwestie met Libanon eerder kritisch tegenover Israël. Een land als Duitsland zal nooit kritisch tegenover Israël kunnen zijn. Dus het verleden speelt mee. Anderzijds speelt ook wel mee dat we gewoon meer sympathie en affiniteit hebben met Israël dan een westers land is. En dat we menen dat het internationaal recht voor Israël misschien best wel geschonden mag worden.
Ja. Want zij, voorlopig met de raketten worden ook veel civiele doelwitten eigenlijk geraakt. Bruggen, ziekenhuizen, ik heb zelf gelezen, een vluchtelingenconvooi. Dat is toch wel erg in strijd met de internationale vredesakkoorden en internationale akkoorden.
Ja, maar dat is een constante in de Israëlische politiek. Als je ziet, Israël respecteert in geen enkel opzicht de 4e conventie van Genève, het oorlogsrecht. Dat stelt dat je burgers in alle tijden moet beschermen. En dat oorlogsrecht stemt juist uit de Tweede Wereldoorlog en uit het grote aantal burgerdoden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En je ziet dat Israël daar zijn laars aan lapt. In de Palestijnse gebieden, in juni alleen al, zijn er 50 burgers gedood door het Israëlische leger. Men gooit bommen op huizen waar men vermoedt dat er kopstukken zitten van Hamas, dat daar bij een familie van 10 wordt gedood. Geen probleem. Dat noemt men dan collateral damage. En dat is natuurlijk heel, heel moeilijk, want zolang Israël geen respect zal hebben voor het internationaal humanitair recht, en ook de Palestijnse groeperingen geen respect hebben voor het internationaal humanitair recht en zelfmoordaanslagen uitvoeren, kan je moeilijk een beheersing hebben van het conflict en eigenlijk naar vrede komen. Maar het is heel wraakroepend. Israël heeft veel zwaardere verplichtingen dan de Palestijnse groepering, ja, wat Israël een bezettende macht is. Mm-hmm. En je ziet dat het gewoon zijn gang gaat, ja, infrastructuur platlegt. Mensen in de Gazastrook hebben geen elektriciteit en water. De hitte is even groot als hier. Mm-hmm. Ik denk als wij geen elektriciteit, ja, en water zouden hebben, dat we nog gekker worden. Ja. Nu, de mensen daar zijn dat gewoon, want ze zeggen van ja, Israël oefent al jaren druk op ons uit en hoopt hiermee de Palestijnse gewapende groeperingen klein te krijgen. Nu, het extremisme neemt er alleen door toe. Dus het is heel onverstandig van Israël om zo zwaar burgers te gaan bestoken en te gaan aanvallen als het hoopt om daarmee veiligheid voor zijn eigen te creëren.
Ja, Kofi Annan die wil een troepenmacht, een stabilisatiemacht sturen. Denkt u dat dat soelaas zal brengen?
Wel, als je de parallel maakt met wat ik net beschreef, dan zie je van Israël vindt dat niet nodig. Israël ziet deze oorlog als een rechtvaardige oorlog. Okay. En een gerechtvaardigde oorlog. En het gaat daarbij eigenlijk niet nadenken van hoe kunnen we het conflict echt doen stoppen. Dat zou natuurlijk een einde van de bezetting zijn. Mm-hmm. Onderhandelingen met Hezbollah en met Hamas. Vooral met Hamas, want het is in deze kwestie wel geprovoceerd door Hezbollah. Een troepenmacht wil het heel onwaarschijnlijk, want het vindt het een inmenging in zijn eigen zaken. En Israël is een soevereine staat en het vindt dat er geen VN-interventie kan komen. Toch voorlopig niet, want er is natuurlijk ook al een VN-aanwezigheid in Libanon. Mm-hmm. Dus ja, het vindt van ja, uiteindelijk waarom moet die hier zijn, zeker in Israël. Dus het stelt zich daar vrij weigerachtig tegenover op, want Israël vindt dat het niks fout doet.
Ja. Denkt u dat de onrust zal stoppen wanneer de Israëlische soldaten vrijgelaten zullen worden, als überhaupt dan vrijgelaten zullen worden?
Nee, omdat Israël dit ziet als een manier om verandering te creëren in het Midden-Oosten. En dat is het gevaarlijke en ook het perfide aan een strategie. Ze gaan gewoon doorgaan, de soldaten, als die vrijgelaten worden en als Hezbollah zich ontwapent, dan wil Israël misschien wel gaan onderhandelen. Mm-hmm. Maar dat zal waarschijnlijk nog heel lang duren als ze inderdaad zullen worden vrijgelaten. En bovendien hoopt Israël echt wel om komaf te maken voor eens en altijd met Hezbollah.
Ja. Wat eist het actieplatform Palestina precies?
Wat wij vragen is, wij strijden of ijveren voor een duurzame vrede in Israël en Palestina. En wat wij vragen is dat beide partijen het internationaal recht respecteren. Dat Israël zich terugtrekt uit de bezette Palestijnse gebieden, conform de VN-resoluties en het internationaal recht. En dat ook de internationale gemeenschap kordater optreedt en gelijke maten en gewichten aanhoudt. Als je vraagt dat Hezbollah en Hamas het internationaal recht respecteren, dan moet je ook van Israël heel precieze eisen gaan stellen. Want het is uiteindelijk in de feiten zien we dat we steeds maar Hezbollah en Hamas veroordelen, maar dat de veroordeling van Israël altijd eigenlijk heel oppervlakkig blijft. Mm-hmm. En wij vragen voor een duidelijker, een coherenter standpunt, gebaseerd op het internationaal recht.
Ja, oké, Brigitte Hermans, hartelijk bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.
En een fijne dag nog.
Dankjewel.
Dag.